Ik wil beginnen in gebed, dus laten we een moment nemen. Vader in de hemel, wij willen u bedanken dat we uw woord open kunnen doen. Maar Heer, als u geen helderheid geeft in mijn gedachten en helderheid geeft in onze gedachten, als u zelf niet door uw geest spreekt tot onze harten, zal het vruchteloos blijven. Nee, maar als u kracht eraan verleent, zullen we opgebouwd worden en verkwikt worden en versterkt worden. En daar verlangen we naar. Heer, ik wil u bedanken dat het ook uw verlangen is om tot uw kinderen te spreken en ze bij u te roepen. Waar we vanochtend al even bij stil hadden gestaan ook, dat u verlangt naar gemeenschap met ons. Een relatie verlangt naar ons, met ons. Heer, dan danken wij u ervoor. En dank u wel dat het allemaal mogelijk is door de Heer Jezus Christus. Die kostbare Heer Jezus Christus. Onze verlosser, onze Heer, koning, die regeert. Heer, ik wil u bedanken dat u met ons bent. En dat u tot ons wil spreken in Jezus' naam. Amen. Amen. Ik heb de vreugdevolle taak om weer naar de Timotheusbrief te gaan. Om verder te gaan waar Paul is gebleven. En voordat ik dat doe heb ik een uitgebreide inleiding. Dus ik ga je vast vertellen voordat we echt naar 1 Timotheus 4 gaan. Dan zijn we al even onderweg. En het leek me goed om weer even stil te staan bij waarom schreef Paulus nou deze brief. Dus we zijn er al een paar keer doorheen gegaan. De verschillende hoofdstukken heen. Maar de kern van deze brief is dat de gemeente die Paulus heeft gestart, die gefundeerd is op de Heer Jezus Christus, dat die gemeente aangevallen wordt. De gemeente ligt onder vuur. En Paulus ziet dat en het ziet bijna alle brieven van Paulus die zijn erop gericht om een bepaalde dwaalleer of bepaalde foute gedachten te corrigeren en te herstellen. Nou, daar gaat het vanochtend over. En er zijn, als je de brief van Timotheus leest, zijn een aantal dwalingen of een aantal aanvallen die op de gemeente gedaan worden. En vooral op de, wat geloven we nou als gemeente? En de eerste, dat zien we ook in vers of in hoofdstuk 1. Dat zijn judaïsten. En dat is een duur woord voor mensen die zeg maar, terug willen naar de wet, die de wet willen houden. En dat zien we in vers 3. Daar begint Paulus tegen Timotheus. Ik herinner u eraan. Dat is hoofdstuk 1 vers 3. Ik herinner u eraan hoe ik toen ik naar Macedonië reisde ertoe opgeroepen heb in Efeze te blijven. Om sommigen te bevelen geen andere leer te onderwijzen. Dus dit is de kern van de brief. Je moet daar zijn om ervoor te zorgen dat er geen andere leer onderwezen wordt. Zich ook niet bezig te houden met verzinsels en eindeloze geslachtsregisters. Die meer twistgesprek opleveren dan door God gewerkte opbouw in het geloof. Het einddoel. Nu van het gebod is liefde, die voortkomt uit een rein hart en een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Sommigen zijn daarvan afgeweken. Dus eerst waren ze er wel mee bezig, maar zijn nu langzaamaan een andere afslag ingegaan. Zijn ervan afgeweken en hebben zich gewend tot zinloos gepraat. Zij willen leraars van de wet zijn en hebben geen inzicht in wat zij zeggen, evenmin in wat zij zo sterk benadrukken. Maar we weten dat de wet goed is, als men die wetten gebruikt. En dan gaat hij verder. Maar er is dus een groep mensen die net als in Galaten, die naar de gemeente toe gaat en die zeggen, jongens, oké, jullie hebben Jezus, dat is mooi, dat is geweldig, dat is belangrijk, maar het is niet voldoende. Dus het is mooi dat je bij Jezus bent, maar je hoort er nog niet echt bij. Nee, je moet eerst de wet gaan houden. En dat zijn deze geboden, deze geboden, deze geboden. En je ziet, dat is een aanval op de gemeente. We zullen uiteindelijk zien waarom het een aanval is. Maar deze stroming, die komt erin. En goed, we zien het vandaag de dag ook gebeuren dat de grote groepen de Sabbat gaan vieren. Nou, op zich is er niks mis mee als je de Sabbat gaat vieren, dat is prima. Alleen het wordt een soort gradatiesysteem, zeg maar. Van, oké, ik ben een gelovige en ik ben een gelovige plus, namelijk een gelovige met de wet. Dat zou kunnen. En dat zie je ook gebeuren soms. Dat er een soort veroordeling komt naar, oké, jij hebt alleen Jezus, maar dat is niet goed genoeg. Je moet ook nog een beetje erbij. Dus dat zien we vandaag nog ook. Dat is een best relevante aanval. En de tweede, en dan gaan we weer naar een moeilijk woord. Dus het eerste woord was judaïsme. En nu het tweede moeilijk woord, gnosticisme. Dat zijn leuke binnenkomers altijd. En we hebben een beetje onderzoek gedaan naar wat nou gnosticisme inhoudt. Ik vind het al een moeilijk woord. Dus ik zou van tevoren denken, dat klinkt bijna als een enge ziekte. Joh. Ja, nee, maar zo van, ja... Oh, ik ben verkouden. Oh, verkouden alleen maar. Nee, ik heb gnosticisme. Weet je, dat, zo klinkt het een beetje. Zo vind ik het hier gewoon klinken. Maar gnosticisme, dat, het woord gnos, dat betekent kennis. En wat zij, wat deze stroming, en zo meteen komt het praktische gedeelte. Maar, en deze stroming, die hield in, ze waren op zoek naar een soort bovennatuurlijke openbaring, kennis, die heel bijzonder is. Die je ook heel bijzonder maakt. En daar draait het om. Nee, je moet niet aankomen met de Bijbel. Nou, de Bijbel is een mooi boek en het helpt je een beetje op weg. Maar ten diepste is dat niet voldoende. Nee, we hebben nog wat extra nodig. Diepe openbaring over wie God is, wie wij zijn. En alles is een beetje ja, vaag, zeg maar, zweverig. En alles wat, het tweede kenmerk is dat alles wat van deze aarde is, ja, dat is eigenlijk, daar moet je even afstand van nemen. Dat is een beetje ja, smerig, misschien zondig, het houdt je tegen. Dus eten, nou als je eet, dat heb je nodig, maar dan moet je ervoor zorgen dat het vooral niet lekker is. Dat is geen grap, dat dachten ze. Goed, ik herken me in een bepaalde mate, ik heb lange tijd ook gedacht dat het ook niet heel geestelijk was. Dus ik zou zo in deze stroming passen. Gepast hebben, hoop ik. Maar het ging ook over kleding, dus nou, je mag vooral geen leuke kleding aan. Nee, het moet zo saai, grauw mogelijk, want dat is geestelijk. En je ziet in waar Paulus of Paul vorige keer over gesproken had. Ze verbieden te trouwen. En dat was onderdeel ervan. Want trouwen, ja goed, als je trouwt, dan heb je veel te maken met allerlei aardse praktische dingen die je moet doen. En zeker als het gaat over seksualiteit. Het is vrij lastig om dat op een geestelijke manier toe te passen. Er gebeurt wat lichamelijk, zeg maar. Maar dit is het kenmerk van die stroming. Dus alles draait om het bovennatuurlijke, het geestelijke. Wat je kunt ervaren, wat je dieper kunt kennen. En uiteindelijk, het woord is niet genoeg. En de Heer Jezus is niet genoeg. Nee, het gaat om diepere openbaringen. En ik zou een beetje over na te denken. Want als je dan een praktisch voorbeeld hebt van deze tijd, dan kan het wat meer landen. Nou, we hebben twee stromingen waar ik over nadacht. Eén, dat is voor degenen die het kennen, de vrijzinnige stroming. Dus dat je, ja, als het, hoe omschrijf je dat eigenlijk? Dat je, alles moet een beetje vaag blijven. Er is geen concrete antwoord. Het gaat erom wat jij ervaart. Het gaat erom dat we ja, niet zo bezig zijn met de dingen die van hier en nu, maar met ja, mooie, diepe betekenissen. En een voorbeeld daarvan is ook als je met geslachtsregisters hebt, dat wordt een paar keer genoemd in de Bijbel, zie je dat ze een geslachtsregister lezen. Nou, dat is prima, dat is goed. Het staat ook in de Bijbel. Maar dat je dan er dieper over nagaat. En wat zou de diepere betekenis hierin zijn? En dat je wekenlang aan het studeren bent op een tekst die gewoon vrij praktisch bedoeld is om gewoon aan te geven hoe iemand geboren is. En dit is wel een valkuil waar wij in kunnen schieten. Dus niet in de heftigheid misschien. Maar wel dat je helemaal gaat indrinken en verdiepen in iets wat gewoon geen enkele nut heeft. Nou goed, maar dat was in ieder geval een stroming. Ik weet niet of het helder is, maar prima. En er was een andere aanval die kwam. En dat was de misleiding die kwam naar de gemeente. En dat was wereldsgezindheid. Dat het maakt niet uit hoe je leeft. Dus prima als je zonde doet. Ja, prima. Het bloed van Jezus Christus reinigt wel. Maar dat is geen probleem. Zonde, geen probleem meer. En je ziet ook een winst en geld en luxe. Je mag het gewoon verzamelen, dat maakt niet uit. Want haal eruit wat er nu in zit. En dat zien we vandaag de dag ook komen. Nou ja, dus al die aanvallen die zijn niet nieuw. Maar ik zat een beetje over na te denken. Zo van, waarom heeft Paulus niet gewoon gezegd, hoofdstuk 1, 1 Timotheus. Timotheus, jij moet de dwalingen bestrijden. Dwaling 1, judaïsme, dubbele punt. Dat is dit. En hierom is het fout. Dwaling 2, hoofdstuk 2, dwaling 2, gnosticisme, dubbele punt. Is dit. En hierom is het fout. Derde stroming, wereldsgezindheid. Oh ja, dat is dit. Daarom is het fout. En waarom heeft Paulus dat niet gedaan? En ik geloof dat de kern is dat Paulus slimmer was dan dat. En weet dat de duivel duizenden manieren heeft om ons van de kern af te halen. Dat hij duizenden manieren heeft om ons in een dwaling te brengen. Nou goed, daar willen we dus over nadenken. Wat is dan de kern van onze boodschap? En dan gaan we naar de tekst toe. Wat moeten we er nou mee? Ik weet niet of tot nu toe nog te volgen is. Ja, mooi. Anders tussendoor, als je een vraag hebt voor verduidelijking, dan kun je even je hand opsteken en dan kan ik een poging doen om iets te verduidelijken of iemand anders kan ondersteunen. Maar goed, dat is dus het eerste punt. Dus het eerste punt van de preek voor de mensen die meeschrijven, de gemeente wordt aangevallen. Allerlei dwalingen, die de gemeente aanvallen. En de vraag is, hoe blijven we puur? Wat is de juiste weg? En dan komen we bij punt 2. En we hebben het erover gesproken als je in hoofdstuk 6 ziet. Als iemand, dat is vers 3, hoofdstuk 6 vers 3. Als iemand een andere leer brengt en zich niet houdt aan de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. En aan de leer die in overeenstemming is met de godsvrucht. Dus ik weet niet of jullie de eerste hoofdstuk waar we toen mee bezig zijn geweest, het eerste deel waar we mee bezig zijn geweest. Toen hebben we nagedacht over de gezonde leer. En het leek me goed om die te herhalen. Want dit is echt de kern waar het om draait. Dus als je niet de hele tekst kan volgen aan het eind van de samenkomst, prima. Maar dit is de kern die je sowieso moet hebben. Als je deze kern mist, vernietigt het je geestelijk leven. Dat zeg ik vrij sterk, maar het is zo sterk. En niet omdat ik het zeg, maar omdat de Bijbel het zegt. En de kern van de gezonde leer, de kern waar het christendom om gaat, de kern waarom wij hier samenkomen, dat is één naam, één persoon, en dat is de Heer Jezus. Dus, het lijkt op een ei, hè, zei ik toen iemand. Is dit beter?
Ja.
Dus de kern is Jezus. Maar goed, dan heb je Jezus, oké, iedereen plakt de naam Jezus eraan. Ik moest denken aan, er zijn in diensten geweest waar mensen heel erg gefocust waren op de gaven van de geest en de bovennatuurlijke verschijnselen. En dat de naam van Jezus wel genoemd wordt, want dat doet iedereen. Dus als je gaat bidden voor een zieke, zeg je niet in de naam van Wijnand wordt gezond. Dan snap je sowieso dat het fout is. Maar er wordt gezegd in de naam van Jezus en de naam van Jezus wordt genoemd, maar uiteindelijk staat hij niet centraal. En dat is de kern waar het om draait. De kern is Jezus en dat hij centraal staat. God heeft zijn zoon Jezus naar de aarde gezonden en hij moet centraal staan. De Heer Jezus die zegt op een bepaald moment, volgens mij in Johannes 5 even uit mijn hoofd. De Vader heeft gegeven dat alle de zoon moeten eren zoals ze de Vader eren. Dus de Heer Jezus wordt zelfs door de Vader centraal gezet. De Geest verheerlijkt Jezus en dus Jezus moet centraal staan. Oké, wat over de Heer Jezus? Nou, 1. De eerste wat centraal moet staan is Jezus wie hij is. En wie is hij dan? En als je daar even over nadenkt. Jezus is degene. Oké, nou kom maar, ja. Zaligmaker. Nou, dat was leuk. Zo beginnen nu zelf. Jij? Volgens mij wel jij je vinger. Dat zag in ieder geval zo uit. Hij is God. Amen. Hij is de Zoon van God. Ik had een aantal dingen opgeschreven en bedacht van tevoren. Als je erover nadenkt. Er staat in Colossense 1. Staat dat hij is het beeld van de onzichtbare God. Dus als we de Heer Jezus zien, zien we de Vader. Hij is degene door wie alles geschapen is. Dat jij hier bent, komt doordat de Heer Jezus jou gemaakt heeft. Dat God door de Heer Jezus heen het geschapen heeft. Maar hij heeft het niet alleen gemaakt, het is ook voor hem gemaakt. Hij is de Heere der Heren, de Koning der Koningen. Hij is de zaligmaker, hij is de verlosser, hij is de bevrijder, hij is de geneesheer. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door hem. Hij is het lam van God wat onze zonde heeft gedragen. Hij is de leeuw van Juda die regeert over alle machten van de duisternis. Deze Jezus, onze Jezus. En hij zal regeren als koning. En hij is de geliefde van de Vader. Hij is de eerstgeborene uit de doden. Hij is de overste van de koningen der aarde. Weet je, als je die woorden tot je door laat dringen. De Heer Jezus heeft alle macht in hemel en op aarde. En er is niemand gelijk aan zijn macht. Er is geen naam gegeven boven hem. Hij staat boven alles. Zeg maar, laat dat binnenkomen. Wij hebben een machtige Jezus. Het is niet alsof zij hebben bijzondere ervaringen en wij hebben alleen maar kleine Jezus. Zeg maar, dat is niet waar. Wij hebben de grootste schat die er bestaat. Zeg maar, als je alle schatten op deze planeet bij elkaar zou zetten, dan zou dat een stofje zijn vergeleken bij de oceaan die Jezus is. En dat is echt waar. En dus als wij onze gedachten over hem laten gaan, wie hij is, gaat het ons veranderen. Gaat er iets gebeuren? Gaan we zijn grootheid zien? Oké, de tweede kern is niet alleen wie Jezus is, maar ook wat hij gedaan heeft. Oh, ik moet vragen. En als je Paulus' brieven ziet, die is vol van de Heer Jezus. Het is zo'n genot om die brieven te lezen. Omdat het gewoon doordrenkt is van lofprijs en aanbidding naar de Vader en naar de Zoon. Maar goed, wat Jezus gedaan heeft. Als je erover nadenkt, hij was bij God, hij woonde bij God, hij was God, is God. En hij heeft dat achtergelaten voor ons. Daar hebben we over nagedacht op 25 december, dat Jezus naar de aarde toe kwam voor ons. En Jezus kwam niet alleen, maar hij leefde hier onder ons. Hij werd werkelijk mens. Dus hij heeft, als hij wandelde, zweette hij. Want hij was mens. Hij werd verzocht. Hij werd hongerig. Hij werd dorstig. Zelfs hij werd bang. Hij werd verdrietig. Hij was een man van smarten. En dat heeft hij gedaan voor ons. Hij kwam naar de aarde en werd ons gelijk. Voor ons. En uiteindelijk heeft hij zich zo vernederd dat hij eerst de voeten ging wassen van de discipelen. En dat hij nog een stap dieper ging. Misschien wel 1000 stappen dieper. Door aan het kruis te gaan. En dat denken we elke week aan. Maar dat is zo belangrijk, fundamenteel. Jezus gaf zijn leven voor jou. Hij stierf een gruwelijke dood. Lichamelijk, ja. Psychisch, ja. Maar ook geestelijk. Oordeel van God kwam over de Zoon heen. Zo diep ging hij. En hij is begraven. En hij is, gloria God, opgestaan uit de dood. Waardoor hij de levende koning is. Is naar de hemel gegaan. Zit aan de rechterhand van God. Waar hij voor ons bidt en pleit. En hij komt terug. Als we erover nadenken. Dit heeft de Heer Jezus gedaan. Zodat jij vergeven wordt. Bevrijd wordt. Nieuw leven hebt. Nieuwe kracht kunt ontvangen. En voor eeuwig bij hem kunnen zijn. Dat heeft de Heer Jezus gedaan. Voor jou. Dat is de kern. Waar het om draait. Wie hij is. Wat hij gedaan heeft. En dan gaat het verder. Opnieuw Jezus. En dan wat hij gezegd heeft. Wat hij zei, als we de evangelie hebben. Het is zo rijk. Ik ben nu in mijn eigen tijd door Marcus heen aan het gaan. En is het zo'n rijkdom. Als je de Heer Jezus ziet. En er heeft vorige keer heeft Gerrit daarover gedeeld. Over het feit dat hij gezalfd werd om te prediken. En als je de boodschap hoort van de Heer Jezus. Als je de bergreden leest. Hoe we een licht kunnen zijn in de duisternis. Als je leest Johannes 14, 15 en 16 over het werk van de geest en waarom die komt. Als je al zijn onderwijs. Hebt. En bedoel ik niet alleen zijn geboden, maar ook de beloftes die hij geeft. Dat als wij hem volgen, ook al met al ons gebrek, als wij hem volgen, dat God ons ziet als geliefde kinderen. De Heer Jezus, hoe hij de Vader heeft laten zien en hoe hij hem heeft laten schitteren. Maar niet alleen in de evangelie, maar ook door de apostelen. Wij geloven dat de Heer Jezus door de apostelen heeft gesproken. Dus alles wat de apostelen delen, dat is onderwijs wat de Heer Jezus aan jou wil geven. Geweldig. Oude Testament. Jezus zegt tegen de fariseeën. Dit zijn de schriften die van mij getuigen. En de Heer Jezus sprak door de geest tot ons. Ook door het Oude Testament. De hele schrift hebben we gehad om te horen wat Jezus tot ons te zeggen heeft. Dus we hoeven geen extra heftige openbaringen over wat God te zeggen heeft. We hebben een heel boek. Wat we kunnen bestuderen, over na kunnen denken. Onze hersens bij kunnen gebruiken, maar niet alleen onze hersens, maar dat we het biddend tot ons nemen. Geweldig. En dan als laatste, Jezus, wat hij ons opdraagt. En wat hij ons opdraagt, dat betekent wat hij van ons vraagt, wat hij wil dat wij gaan doen. En het woord, en dat zullen we ook in onze tekst weer zien. En vorige keer heeft Paul erover gedeeld en volgens mij elke preek komt het zo'n beetje terug. Dat is het woord godsvrucht. Godsvrucht. Dat is wat het betekent. Dat je gaat doen wat de Heer Jezus heeft gezegd. Wat de Heer Jezus opdraagt. En dan geldt hetzelfde. Wat hij heeft gezegd, daar zit zoveel onderwijs in. Wat we in praktijk kunnen brengen. Om een voorbeeld te noemen, is dat we moeten vergeven. Je kunt heel vroom zeggen, oh ja, ik volg de Heer Jezus. Maar als je niet bereid bent om te vergeven wanneer jou wat is aangedaan, ga je in tegen zijn geboden. Als de Heer Jezus zegt, wees nederig van hart. Of zalig zijn de... zalig zijn de armen van geest. Betekent, zalig zijn zij die weten dat ze van zichzelf niks kunnen. Als je echt nederig durft te zijn, dat is wat de Heer Jezus van ons vraagt. Daar kunnen we heel vroom over doen, maar dat is wel waar. Nou goed, maar dit is wat Paulus de gezonde leer noemt. En als je zijn brieven bekijkt, staat het er vol mee. Maar goed, als je de evangelie bekijkt, staat het er vol mee. En als je de brieven van Petrus kijkt, staat het er vol mee. Dit is waar de eerste gemeente voor leefde. En als wij hebben best wel een gemeente met verschillende visies. En een bepaalde ruimte is er om met elkaar niet eens te zijn. Maar hierover moeten we het eens zijn. Dit is de enige kern waardoor wij in eenheid kunnen wandelen. Dit is de enige kern waardoor we elkaar kunnen opbouwen en kunnen versterken. Als we op een ander fundament gaan bouwen, als we over andere dingen gaan spreken en dat centraal zetten, gaan we fout. Weet je, zelfs de belangrijke onderwerpen, de doop, om een voorbeeld te noemen, of de Heilige Geest, dat zijn kernonderwerpen, dat geloof ik, daar mogen we over nadenken, mogen we over spreken, maar op het moment dat dat de standaard gaat worden, op het moment dat dat de basis gaat worden, zitten we in een dwaling, terwijl je een goed punt misschien hebt. Waarom is het een dwaling? Omdat het je van de Heer Jezus afhangt. Weet je, de meest goede dingen kunnen je van de Heer Jezus afhalen. Je kunt hier zitten en de wet proberen te houden. Ik denk dat het niet zo speelt, maar dat zou kunnen. Of dat je daartoe geneigd bent. Als dat de basis wordt van je geloof, ben je op een foute weg. Zit je in een dwaling. En de Bijbel spreekt best heftig erover, over wat het gevolg is van een dwaling. Dus hoofdstuk 4 vers 1, mag ik natuurlijk tegenwoordig niet meer zeggen zoveel, maar doe het toch. Maar de geest zegt nadrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof. En zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. Ze hebben zachtjes uitgedrukt, dat is geen, dat is niet niks. Moet je voorstellen dat ik tegen jou op de koffie kom en op een bepaald moment zeg, zo, jij bent echt een lering van demonen aan het volgen. Niet heel jovel, maar is niet heel fijn. Maar dat is wat Paulus zegt, dat het gaat gebeuren. En wat is dat? Alles wat je van de Heer Jezus afhoudt, komt van het rijk van de duisternis vandaan. Zelfs goede dingen. En zeg maar. Weet je, toen wij, nog voordat deze gemeente er was, waren we veel aan het nadenken over de wedergeboorte. En ik geloof nog steeds dat het een superbelangrijk onderwerp is. Maar we waren er zo mee bezig, zo op gericht, dat het gewoon een dwaling was. Op een bepaald moment. Het is gewoon, we hebben gewoon te veel nadruk erop gelegd. En de Heer Jezus ging uit beeld. Verschrikkelijk. En misschien zijn er wel dingen in jouw leven waar je wel warm van wordt en waar je warmer van wordt dan Heer Jezus. Kan. Misschien ben je zo bezig met Israël, eindtijd, zo bezig met doop, zo bezig met een bepaalde spreker of bepaald onderwijs, heiliging of wat dan ook, en dat het beeld op de Heer Jezus minder wordt. Dan ben je op het dwalen in. En dan gaat je geloof afbreken. Het gaat je geloof vernietigen. En dat kan hier gewoon gebeuren. Het is geen ver van ons bedje. Oh, dat gebeurt alleen in die stroming. Het kan bij ons gebeuren. En dus moeten we keer op keer daarop richten. Paulus richt Timotheus hier keer op keer op. Dus oftewel, we moeten hierbij blijven. Bij wie Jezus is. Bij wat hij gedaan heeft. Bij wat hij gezegd heeft. Wat hij van ons vraagt. En dan moeten we keer op keer moeten we onszelf daarop richten. Elke dag opnieuw. Ik heb het nodig om het elke dag opnieuw te doen. En als ik het niet doe, dan ben ik aan het eind van de dag geestelijk kapot. Maar dat is echt waar. Dit is geen, ik loop nu niet een vroom praatje aan, maar dit hebben we gewoon nodig. En dat hebben we allemaal nodig. En dit is dus ook het antwoord op al die dwaalleren. Dus als er mensen aankomen, je bent christen, mooi, maar je bent niet volledig christen. Je hoort niet werkelijk bij God, want je hebt de wet niet gehouden. Dan is het als het ware of Paulus een kanon afschiet. En dat uit de lucht schiet en zegt, dat is niet waar. Jezus is genoeg voor de redding van je ziel. En als er iemand komt en die zegt, nee, maar je moet nog speciale, diepe ervaringen hebben. Zeg je, sorry, aan Jezus hebben wij genoeg. En als iemand met wat voor een leer ook komt, dan zeggen we, als de Heer Jezus het niet gesproken heeft, dan gaan we nog eens over nadenken, man. Ga weg ermee. Ik werd zo geraakt van tevoren. Want wij liggen ook onder aanval. Satan valt ons ook aan. En de demonen vallen ons ook aan. En een van de krachtigste wapens is dwaling. En een van de krachtigste antwoorden, of het krachtigste antwoord, is Jezus. En dat we hem verkondigen, hem delen. Wat ik vorige week ook al gedeeld, als we elkaar willen helpen om een discipel te worden, moeten we veel over de Heer Jezus spreken. Dat is echt de kern. Als dat in onze gemeente vrijuit gebeurt, zullen we gaan bloeien en groeien en bekrachtigd worden. En datzelfde, ik moest nadenken over het lichaam, dat je... Wat Paul vorige keer deelde, ze verbieden te trouwen. En gebieden zich te onthouden van voedsel. En je ziet dat verderop ook, dat ze hun lichaam letterlijk kapot maken, omdat ze het ongeestelijk vinden en willen komen tot geestelijke dingen. En dan denk ik, kijk naar de Heer Jezus. De Heer Jezus at met vreugde. Hij dankte voor het eten en nam het. En behalve dat, hij durfde zo onrein te zijn om samen met hoeren en tollenaars te eten. Dus nou niet het volk waardoor je echt geestelijker wordt of zo. Maar hij durfde dat. Hij gebruikte zijn lichaam. Hij dronk wijn. Zelfs, hij was dus nou, niet zo mee bezig. Maar hij deed dat zo vrij uit. Dat de fariseeën zeiden dat hij een veelvraat was. Volgens mij in ieder geval. Een wijnzuiper. Statenvertaling. Zeker. Wijnzuiper. Klinkt wel leuk. Maar dat zeiden ze tegen hem. Maar dat is best interessant. Dat hij verafschuwde het aards helemaal niet. Jezus was gewoon op en top mens zoals wij. En er is gewoon vrijheid om daarin te bewegen. Het is niet alsof je ongeestelijk wordt van een wijntje. Of dat je ongeestelijk wordt van varkensvlees. Toch? Als je nee zegt. Nee, maar het is prima om het te laten. Zeker als je denkt dat God het van je vraagt. Maar als iemand anders doet, is die niet vervloekt. Is die niet onrein. Is die niet zondig. Afhankelijk wat de reden is dat hij het wel of niet doet. Maar de kern is dat we moeten blijven bij de Heer Jezus. Dicht bij de Heer Jezus. Nou goed, voor mij is mijn punt duidelijk. Oké, laten we dan nu, na deze vrij lange inleiding, naar 1 Timotheus 4 gaan. Dus als jullie het willen opzoeken. En Timotheus 4 vanaf vers 6. En nu gaat Paulus gaat spreken tegen Timotheus. En goed, ik heb de titel bewust nog niet gezegd. Maar de titel zou voor mij zijn wees gericht op de Heer Jezus. Of wees gericht op Jezus. Maar Paulus spreekt hier tegen Timotheus. En hij gaat Timotheus bepaalde opdrachten geven. En dat zijn er niet een paar, maar het zijn er heel veel. En ik wil hem eerst, voor de duidelijkheid, ik wil hem eerst lezen. En dan een paar moeilijke versen even behandelen wat het betekent of wat ik denk dat het betekent. En dan nog een keer lezen en dan echt punten maken. Dus dan weet je het, maar het komt vanzelf. Dus laten we eerst lezen. Vers 6. Als u de broeders deze dingen voorhoudt. En dat gaat voornamelijk over die dwaling van in hoofdstuk 4, 1 tot 5. Maar hij trekt het breder, want hij is natuurlijk al een hele brief aan het schrijven naar Timotheus. Als u de broeders deze dingen voorhoudt. Zult u een goed dienaar van Jezus Christus zijn. Gevoed door de woorden van het geloof en door de goede leer die u nagevolgd hebt. Maar verwerp de onheilige en onzinnige, de nutteloze verzinsels en oefen u zelf in de godsvrucht. Dus oefen jezelf erin dat je gaat wandelen zoals God het vraagt. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen. Omdat zij de belofte van de tegenwoordige en van het toekomende leven heeft. En dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Want daarvoor spannen wij ons ook in en worden wij gesmaad omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God die een behouder is van alle mensen, in het bijzonder van de gelovigen. Beveel deze dingen, onderwijs ze en laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd. Maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid. Blijf bezig met het voorlezen, met het vermanen, met het onderwijzen, totdat ik kom. Dus Paulus die wil ook weer naar Efeze gaan. Veronachtzaam de genadegave niet die in u is en die u gegeven is door de profetie met handoplegging door de raad van ouderlingen. Overdenk deze dingen. Leef erin, opdat uw vorderingen op elk gebied openbaar worden. Geef acht op uzelf en op de leer. Volhard daarin, want wanneer u dat doet, zult u zowel uzelf behouden als hen die u horen. Tot zover. En ik wil een paar versen langs, waar ik wat verduidelijking wilde geven, om het plaatje te begrijpen. Dus eerst vers 8. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft. Dus de godsvrucht heeft de belofte van het tegenwoordige en het toekomende leven. Ik zat erover na te denken, wat betekent dat? Maar als je bekijkt, als jij de Heer Jezus volgt, ja, godsvrucht, dat je doet wat Jezus jou opgedragen heeft. Als jij wandelt zoals Jezus dat van je vraagt, terwijl je wandelt met hem. Als je dat doet, zijn er beloftes. En dat zijn de beloftes, als je erover nadenkt. Alles wat Jezus in het Nieuwe Testament beloofd heeft, in dit leven, kan over jou uitgestort worden. Maar er ligt een voorwaarde in. Namelijk dat jij een discipel bent van de Heer Jezus. Dat jij Jezus volgt. En dat bedoel ik niet op de wettische manier, nu moeten we allemaal geboden gaan houden. En dat, nee, als je ziet dat de Heer Jezus voor jou gestorven is en jij wandelt met hem, met al je gebrek, met al je struikelen, maar je staat daarna weer op en je gaat weer verder, maar je volgt de Heer Jezus, dan mag je weten dat je gezegend wordt met alle geestelijke zegeningen die er maar zijn. En die je nodig hebt, dat hij alles voorziet wat je nodig hebt. En hij heeft tegen zijn discipelen gezegd dat als zij dingen moeten verliezen voor het koninkrijk, dat ze 100-voudig terugbetaald zullen worden in dit leven. En uiteindelijk het eeuwige leven zullen krijgen. Voor eeuwig met God zullen leven, met de Heer Jezus zullen leven. Maar wat een belofte. Ik vond hem echt gaaf. Dat je gewoon denkt, als ik dus met al mijn, zoals ik altijd zeg, lek en gebrek, de Heer Jezus probeer te volgen, en weet dat ik faal, en dan krabbel ik weer op, vraag ik vergeving en ga ik weer verder. Als ik dat doe, mag ik verzekerd zijn, God gaat zegeningen over me uitgieten. Dat is heerlijk. Ik vind het heerlijk. En de grootste zegening is om te wandelen met hem. Dat is echt waar. Weet je, dan is er rust en vrede en volheid en kracht en alles wat je nodig hebt. Dus wat zijn de beloftes? Of als je godsvruchtig leeft, als je leeft zoals de Heer Jezus dat vraagt, met je strijd, dan mag je verzekerd zijn van alle zegeningen die je nodig hebt in de tegenwoordige wereld. En alle zegeningen die je gaat krijgen, die je beloofd zijn in de toekomende. Ik zei het gisteren nog tegen net. Ik ben zo dankbaar dat er op een bepaald moment dit stomme lichaam wat ik nu heb, wat geneigd is tot zonde, dat het compleet van me afgetrokken wordt. En dat ik een nieuw lichaam krijg wat maar één verlangen heeft, om de Heer Jezus te eren en te dienen en te prijzen. Dat ik nooit meer verlang naar zonde. Maar altijd verlangen om bij hem te zijn. Iemand stelde een vraag over de geestelijke groei. En die zei, Adam kon zondigen. Kunnen wij ook nog zondigen in de hemel? Nou goed, dat is best een goede vraag. Ik vond hem wel. Ik had er nooit over nagedacht. Maar ik denk niet dat het kan. Ik geloof niet dat het kan. Heer, waarom niet? Eén, er staat geen boom van kennis van goed en kwaad. Dus we kunnen dat niet eten. Maar behalve dat, we krijgen een nieuw lichaam. Wat volmaakter is, dat durf ik te zeggen, volmaakter is dan het lichaam van Adam en van Eva. En ik weet niet hoe het zal zijn, maar ik kijk er wel naar uit. En dat we mogen weten dat het gewoon voor eeuwig en eeuwig en eeuwig is, dat we bij hem zullen zijn. Hem zullen prijzen, hem zullen grootmaken, hem zullen kennen. Gezamenlijk de maaltijd zullen houden. Geen idee hoe dat zal zijn, maar dat... Lekker. Ja, lekker sowieso. Maar dat je gewoon zelfs, zeg maar, nu kunnen we genieten van dingen, maar dat het voor onszelf is. Maar om dan, als je geniet, is het voor hem. Altijd. Alles wat je doet is voor hem. Ja, ik vind, gaaf man. Ik krijg geen zin in. Oké, vers 10. En dan het tweede gedeelte. Dat God, de levende God, die een behouder is van alle mensen, in het bijzonder van de gelovigen. Nou, want als je even over nadenkt. God die een behouder is. Nou, wat is het woord behoud? Redding. Zeg je nou dat er al verzoening is, dat betekent dat iedereen gered gaat worden? Nee. Waarom niet? Onder andere 2 Thessalonicenzen 1 vers 8 tot 10. Maar er zijn vele andere tekstgedeelten die spreken van een plaats van straf. Dus we kunnen hoog of laag springen en zouden willen dat het er niet zijn, maar het is er gewoon. Er is een plek waar mensen geoordeeld worden omdat ze de Heer Jezus, omdat ze nee hebben gezegd tegen de Heer Jezus. Dat ze het offer zagen, dat ze iets wisten, iets wisten, en ze hebben het gewoon geweigerd. Ze wilden gewoon niet komen tot de Heer Jezus. Dan zul je gestraft worden. Dat is ook voor hier. Je kunt hier zijn, een van de jongeren, netjes naar de kerk gaan, vroom meedoen. Misschien zit je hier op de Bijbelstudie van de jongeren, of wat dan ook. Je kunt echt zo vroom zijn als het maar kan, en nog steeds verloren gaan, als je het offer van de Heer Jezus afwijst, en niet tot hem komt. Niet je leven geeft aan hem. Dat mag best wel eens gezegd worden, dus bij deze zeg ik het. Dus voor de jongen, dit is echt heftig. Zeg maar, velen van ons kwamen tot geloof toen we niet echt met God bezig waren. Tenminste, misschien ging je wel naar de kerk, maar ergens je wist gewoon, ik heb een probleem. Maar jullie zitten zo dicht bij het vuur. Jullie, als het ware, je wordt geboren in de poort. Weet je, je zou er zo in kunnen kruipen. Maar hoe makkelijk is het niet om daar te blijven hangen? Weet je, ik doe geen heftige zonde, misschien zit ik niet vast aan porno, doe ik niet die heftige zonde. Dat zegt niks. Ken je de Heer Jezus? Heb je je leven gegeven aan de Heer Jezus? Zo niet, dan moet je het nu doen, want je hebt echt een uitdaging. En we weten niet hoe lang de tijd nog is. Maar goed, we geloven dus niet dat God iedereen gaat redden, iedereen meeneemt, dat we in de eeuwigheid met iedereen zullen zijn. Dat geloven we niet. Maar wat betekent deze tekst dan? En ik had een beetje uitgezocht. En het woord behoud, sowieso betekent het woord behoud niet alleen redding van de zonde waardoor je naar de hemel gaat. Maar behoud is al bescherming en veiligheid. Maar in deze tekst, wat het deze tekst bedoelt, is dit. God verlangt ernaar om iedereen te redden. En dat hebben we eerder gehoord in een preek van William. In hoofdstuk 2 staat het vers 3b en 4. God onze zaligmaker, die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. En dan staat er verderop, want er is één God en er is ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Hij heeft zich gegeven als een losprijs voor allen. En wat deze tekst betekent is, God heeft behoud, geloof ik, God heeft behoud klaargezet voor alle mensen. Iedereen die wil komen, die mag komen. Iedereen mag vragen om vergeving. En als je dat doet, zul je vergeven worden. Maar het is alleen effectief. Het wordt alleen realiteit als je komt tot de Heer Jezus. En daarom juist de opdracht, kom tot de Heer Jezus. Geef je leven over aan de Heer Jezus. Vraag niet alleen vergeving. Weet je, in de gemeente waar we eerder zaten, werd altijd de oproep gedaan als ze zeiden, kom tot de Heer Jezus, was het, vraag vergeving aan de Heer Jezus. Maar je kunt vergeving vragen aan de Heer Jezus en nog steeds verloren gaan. Goed, dat heb je misschien niet heel veel gehoord, maar dat is wel waar. Als je niet bereid bent om daarna voor hem te leven. Bekering betekent niet alleen, Heer Jezus, vergeef mij, maar betekent, Heer Jezus, ik wil die troep niet meer, ik wil u. En soms honger ik weer, ben ik aan het wandelen en dan verlang ik naar een bepaalde zonde of je valt in zonde. Maar dan krabbel je weer op. Waarom? Ik wil die zonde niet meer, ik wil leven voor God. En als je dat niet hebt in je leven, is er iets fout. Het is vrij heftig, maar het is wel waar. Vergeving, vragen, terwijl je er niet meent, is niet genoeg. Maar als jij komt, armzalig hoopje stof met zonde, en je zegt, oh God, ik heb u nodig, ik kan niet meer. Dat gebed wil hij wel horen. Dan gaat het niet om de diepte, dat snap ik. Niet dat je 3 dagen hoeft te huilen. Maar als jij gebroken bent, op zijn minst weet, ik ben verloren en ik wil niet meer verder zo. Ik wil de Heer Jezus, dus ben je welkom. Kun je komen. Zo, dat stond niet op het papiertje, maar dat is wel waar. En, ja, dank je. Maar dus, God wil mensen behouden, maar alleen de gelovigen zullen daadwerkelijk behouden worden. Dat is wat die tekst zegt. En geloof is niet zo'n zweverig gevoel, maar dat is, Heer Jezus, ik wil u alleen. Heer Jezus, ik wil leven voor u. Hier ben ik, vergeef mij, want ik kan het zelf niet. Oké, volgende moeilijke vers. Laten we eerst vers 16 doen, dan gaat het weer over behoud. Geef acht op uzelf en op de leer, volhard daarin. En dat komt het interessante. Want wanneer u dat doet, zult u zowel uzelf behouden als hen die u horen. Oh, wacht even. Volgens mij geloofde we dat je door geloof zalig wordt, dat je door geloof behouden wordt. En hier staat, geef acht op jezelf en op de leer, en als u daarin volhardt, dan zult u behouden worden. Kijk, er komt een soort van clash, hè? Een soort probleem. En ik zat erover na te denken. En de kern is dat wij vaak fout denken over redding en over behoud. Dus wij hebben het idee, oké, ik heb altijd in zonde geleefd. Er is dus een zondige leven met allemaal troep erop en zo. En op een bepaald moment zie ik het kruis, zie ik de Heer Jezus, of geef er een term aan. In ieder geval, je komt tot de Heer Jezus en op dat moment ben je behouden. En daar, vanaf daar ga je een nieuw leven in en dat gaat omhoog steeds meer. Maar vaak als wij spreken over het woord behoud, hebben we het over dit moment. En als we het vragen, goed, hier zo gebeurt het ook. Hoe ben je tot geloof gekomen? En we vragen het ook op de meeste oudste gesprekken. Als we met mensen in gesprek gaan, hoe ben je tot geloof gekomen? En dat is goed, dat klopt ook. Maar de Bijbel spreekt niet alleen over dat het is. Oké, Dus om een voorbeeld te noemen, er zijn mensen die... ik weet, we zaten in de gemeente en daar had iemand zich laten dopen, een dame. Die begon christelijk t-shirts te dragen en was heel vurig, leek het in ieder geval. En die ging voor de Heer Jezus, had zich laten dopen, misschien een bepaalde keus gemaakt. En een jaar later was er niks meer van te zien. Ging ze gekleed als gothic, luisterde ze duistere muziek en naar de hele rat, er was echt niks meer van over. Maar als je met haar zou praten is en je zou vragen, ken je de Heer Jezus? Zou ze zeggen, ja ja, want ik heb een keer mijn knie gebogen. Ik heb een keer dat gedaan. Maar de Bijbel spreekt daar niet over. De Bijbel die zegt, als je tot geloof gekomen bent, moet je erin volharden. Moet je erin blijven. Dus als ik je hier aanspreek, maar je bent nog steeds op diezelfde weg, dat is nep. Dat is niet, dan ben je geen echte gelovige. Het moment zelf zegt niet zoveel. Het gaat om, wandel je de weg met Jezus. En hier zou, als je hier zou zijn, stel dat je hier je leven eindigt. Als je hier zou staan, zou je kunnen zeggen, ik ben nu behouden door de Heer Jezus. Maar je kan ook zeggen, ik moet nog steeds behouden worden, ten volle. Ik moet nog volledig vrijgezet worden van de zonde. En hier, op dit moment, als je sterft of als je bij de Heer Jezus bent, als je dan wandelt met de Heer Jezus, dan kun je ten volle zeggen, ik ben behouden, glorie, halleluja. Dus ik zeg niet dat je nu niet mag zeggen. Je kan niet gewoon zeggen, ik kan zeggen, ik ben behouden door het bloed van Jezus Christus. Amen. Maar het volle behoud, de volledige zegeningen die we dan gaan ontvangen als je ten volle behouden wordt, komt op het moment dat ik sterf. En mijn opdracht is volharden, dat staat hier ook. Vers 16, geef acht op uzelf en op de leer, volhard daarin. En dan zult u uzelf behouden als hen die u horen. En ik had, is een tekst, maar ik heb hem zo snel niet gevonden. Ik had hem vanochtend opgetekend. Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Dat zegt de Heer Jezus ergens. Maar goed, dat kunnen we opzoeken voor degene die het wil. Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En ik denk dat we soms, zeker vanuit reformatorische hoek, te veel nadruk leggen op dit moment. Dat we mensen proberen door de poort heen te stouwen als het ware. En dat is goed, dat verlang ik ook. Ik verlang dat mijn collega's tot geloof gaan komen en anderen tot geloof gaan komen. Maar uiteindelijk is het niet zo, ik ben nu binnen en veilig en ik kan lekker mijn ding doen. Nee, de poort is alleen maar tot de weg. En dan moeten we de weg met de Heer Jezus wandelen. En dit staat trouwens los, mocht je het afvragen, dit staat los van Calvinisme, Arminianisme. Maar dit is gewoon Bijbelse waarheid. Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Dus kan ik jullie oproepen, broeders, kom op, volhouden. Volharden, tot het einde. En daarom moeten we elkaar juist aanvullen, aanvuren en helpen om een discipel te worden van de Heer Jezus, om toch terug te koppelen. Oké, dat is wat ik geloof dat het betekent. En dan komt nog één vers, vers 14. Neem even een slok water voor. Veronachtzaam de genadegave niet die in u is en die u gegeven is door de profetie met handoplegging door de raad van de ouderlingen. Nou, dat is een interessant vers. Ik zat van tevoren, ik denk echt, oh jongens, wat moet ik hier allemaal mee? Maar ik vond het wel mooi. Ik was een beetje mee bezig en je gaat kijken hoe, wat er wel over staat en wat er niet over staat in de Bijbel. Maar een plaatje waar ik mee kwam, dus je mag zelf beproeven of het waar is of niet, is dat, oké, Timotheus kwam tot geloof in de gemeente. En het was een jonge broeder, vurig voor de Heer, groeide. En op een bepaald moment zijn ouderlingen aan het bidden. En krijgen ze een woord van de Heer, een profetie. Timotheus krijgt, of ik heb Timotheus uitgekozen voor deze taak. Net zoals bij Paulus en Barnabas. Zend mij uit, Paulus en Barnabas, voor de taak waarvoor ik hen geroepen heb. En we weten dat Paulus, Paulus ook. Maar dat Timotheus, er staat een vers over, dat hij apostel genoemd werd. Hij reisde mee met Paulus en Silas en Paulus en Barnabas, weet ik niet. In ieder geval, hij reisde mee met andere apostelen die overal gemeentes gingen starten en fundament legden in de gemeente. Maar goed, in ieder geval, ze waren voor hem aan het bidden en toen kwam die profetie. En God heeft jou geroepen, en ik stel het me zo voor, God heeft jou geroepen voor een apostel om mee te gaan met Paulus, iets in die richting. En ze gaan dan bidden voor hem. Want ja, moet je voorstellen dat je die roeping krijgt. Oké, ik moet opeens overal gemeentes gaan starten en ik met Paulus mee. Paulus is gestenigd, Paulus is, weet ik niet hoeveel zweepslagen heeft hij gehad. Het is niet een gemakkelijke job, zeg maar. Je hebt echt wel kracht nodig en hulp nodig. Dus ze leggen de handen op, gaan voor hem bidden. En God geeft op dat moment de gave die hij nodig heeft om dat te doen. Even een mooi plaatje. Maar ik hoop dat we het ook meer vrijmoedigheid krijgen om zo met elkaar om te gaan. Ik zou het echt voor... Goed, ik ben er een voorstander van. We hebben toen Jan en ik hier een tijdje nagedacht over de fundamenten in de gemeente. Fundamenten die staan in Hebreeën 6, 1 en 2. En er staat handoplegging bij. En toen zeiden we ook tegen elkaar, het is eigenlijk raar dat wij... Goed, ik geloof niet dat het een boven... Hoe zeg je dat? Een mysterieus iets is. Oeh, hij legt nu zijn hand op mij. Dat geloof ik niet. Maar tegelijkertijd, God zegt gewoon in zijn woord... Het is in ieder geval Bijbels. En toen zeiden wij willen dat gewoon doen. Als we voor elkaar bidden... En we bidden ook tijdens de vergaderingen voor elkaar. Willen we gewoon de hand opleggen. En verwachten dat God er iets doorheen gaat doen. En ik heb geen idee waarom het zo werkt. En als je dat zou willen weten, wens ik je succes om dat uit te zoeken. Als je antwoord hebt, vertel het me vooral. Maar je ziet gewoon een vrijmoedigheid. Dat vond ik wel mooi. Maar ik vond het ook mooi. Hij heeft toen dus de gave gehad die hij nodig had. En dan zou je zeggen, dan is het klaar. Hier heb je gelijk een apostel volledig gegroeid. Maar hij heeft twee brieven nodig... om bijgestuurd te worden. Blijkbaar, ondanks dat hij de bediening had en de gave had, moest hij nog steeds groeien. Ik heb zo ontspannen op de bank gezeten toen ik hier aan voorbereid was, dat ik dacht van, ergens heb je het idee, kijk, je wordt ergens voor geroepen, en dan krijg je de gave, hoppa, en we gaan. Maar zo werkt het gewoon niet. En ik vind het mooi. Dus dat hij tijd nodig heeft gehad om zich te ontwikkelen tot een volbloeds apostel, in ieder geval tot een volledig volwassen apostel. En hier was hij nog bezig. Het was een jonge broeder, net zoals ik. Hij zal waarschijnlijk iets jonger geweest zijn. Maar goed, stel je voor, ik zou het kunnen zijn, zeg maar. Ik ben zo jong, ik ben vrij jong, zeker gezien bij de ouderen hier zo. Ja, en zeker, Jild heeft het toch ook wel bij jou, ja, sorry. Nee, maar ik heb gewoon nog veel te leren en dat mag. En niet alleen ik, maar wij allemaal. Weet je, we komen net om het hoekje kijken. We snappen, we wandelen net met de Heer Jezus. We hebben nog zoveel te groeien. Maar dat mag, God weet dat. Je hoeft het niet perfect te doen. Je mag groeien. Maar ik gaf het echt vreugde. Ik dacht van, wauw, de Heer is goed. Oké, dan, ja, dat gaat lukken. Ik kan met mezelf afgesproken om beneden een uur te blijven, maar dat gaat lukken. Als de Heer het gaf en als de Heer meer wil, dan is het ook prima. Oké, dan gaan we nu, wil ik hem nog een keer lezen... En dan een paar praktische punten eruit halen en dan ook praktisch naar jullie toe. Maar de kern blijft, het gaat om deze leer. Wie Jezus is, wat hij gedaan heeft, wat hij heeft gezegd, wat hij van ons vraagt, dat is de basis. Maar wat kunnen we daar nu mee? Hoe kunnen we dat nou praktisch vorm gaan geven? Paul houdt altijd van praktisch, wat we praktisch vorm gaan geven. Oké, maar eerst vers 6, tot en met vers 16 nog een keer. Als u de broeders deze dingen voorhoudt, dus hoe ze deze leer, zeg maar... Als u de broeders deze dingen voorhoudt, zult u een goed dienaar van Jezus Christus zijn. Gevoed door de woorden van het geloof en door de goede leer die u nagevolgd hebt. Maar verwerp de onheilige en onzinnige bezinsels en oefen u zelf in de godsvrucht. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen. Omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Want daarvoor spannen wij ons ook in en worden wij gesmaad. Omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God. Die een behouder is van alle mensen. In het bijzonder van de gelovigen. Die alle mensen wil behouden. Beveel deze dingen en onderwijs ze. Laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd. Maar wees een voorbeeld voor de gelovigen. In woord, in wandel. In liefde, in geest, in geloof en in reinheid. Blijf bezig met het voorlezen, met het vermanen, met het onderwijzen totdat ik kom. Veronachtzaam de genadegave niet die in u is. Dus kom op, Timotheus, zet je gave in. En die u gegeven is door de profetie, met handoplegging door de raad van ouderlingen. Overdenk deze dingen, leef erin, opdat uw vorderingen op elk gebied openbaar worden. Geef acht op uzelf en op de leer, volhard daarin, want wanneer u dat doet, zult u zowel uzelf behouden als hen die u horen. Dan zal je geloof geen schipbreuk leiden, maar zul je veilig aankomen bij de eeuwige stad of het hemelse Jeruzalem of welke poëtische term je ervoor hebt gevonden. Maar goed, dit gaat dus over de taak van Timotheus. En wat is nou de kern, de taak van Timotheus? Ik heb 4 punten. Vers 13. Dus het gaat om nog steeds om deze leer. En wat moet hij met deze leer doen? Als eerste zegt hij in vers 13. Oh nee, blijf bezig met het voorlezen. Dan zegt hij in vers 6. Gevoed worden door de woorden van het geloof. En vers 15. Overdenk deze dingen. Dus hij zegt 3 keer hetzelfde met andere woorden. En het komt erop neer. Dat voorlezen niet. 2 keer hetzelfde woord. Sorry. Ik maak hem nu warrig. Nog een keer. Even resetknop. Vers 6. Gevoed door de woorden van het geloof. En vers 15, overdenk deze dingen. Dus het eerste wat Paulus zegt, oké, we hebben de leer, Jezus, in alle facetten die er zijn. Wat moet je ermee doen? Timotheus, jij moet er zelf over nadenken. Je weet niet genoeg. Je moet nog een keer over nadenken. En nog een keer, en nog een keer, en nog een keer. En je moet je ermee voeden. En ik weet niet hoe het met jullie zit. Hey, hey. Goeiedag, wees welkom. Je bent nog net op tijd voor de hoofdmaaltijd hierin. Geestelijke hoofdmaaltijd. Dus de kern is de Heer Jezus. En Timotheus moet zichzelf indrinken met de Heer Jezus als het ware. Met deze boodschap moet hij over nadenken dat het zijn geestelijk voedsel wordt. En ik heb 3 maaltijden per dag. In ieder geval. Soms wat snacks tussendoor. Maar, ja sorry. Maar zo mogen wij de Heer Jezus regelmatig, het gaat niet om de 3 keer per dag, maar regelmatig tot ons nemen, zodat we gevoed worden. Dat we gesterkt worden. Weet je, sommige mensen leven alleen maar van snacks. Even snel Bijbel lezen. Nee, dat is niet voldoende. Denk erover na. Wees ermee bezig. Laat jezelf voeden. In Colossenzen staat, laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Weet je, drink het in. Denk erover na. Dat zegt hij tegen Timotheus en dat zeg ik nu tegen jullie. Dit is de boodschap die God heeft. Oké, deze leer, geweldig. Denk erover na. Wees ermee bezig. Spreek erover. Nou, dat is punt 2 eigenlijk. Of punt 3. Denk erover na. Punt 2. Dat staat in vers 7. Oefen uzelf in de godsvrucht. En vers 12. En ik lees op, dus voor degenen die meeschrijven. Wees een voorbeeld voor de gelovigen. In woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid. En wat Paulus eigenlijk zegt is, Timotheus, denk erover na, stap 1. En dan stap 2, leef het uit. Leef het uit. Uitleven.
Uitleven.
Ja, uitleven. Ja. Dus doe wat de Heer Jezus heeft gezegd. Doe waar je over na hebt gedacht. En dit is echt belangrijk. Alleen erover nadenken is niet voldoende. Daarmee ga je niet automatisch, woe, en je gaat doen wat... Nee, je moet er soms bewust keuzes in maken. En dat is de vraag, doen we dat met elkaar? Ben jij, gewoon een vraag, ben jij een voorbeeld voor andere gelovigen? Ben jij een voorbeeld in hoe je moet wandelen? Ben jij een voorbeeld in hoe je spreekt? Ben jij een voorbeeld hoe je met eten omgaat? Ben je, als je kinderen hebt, ben je een voorbeeld hoe je met je kinderen omgaat? Ben jij een voorbeeld? En natuurlijk als je nu keihard opspringt en zegt, ja, dan... Oké, zou kunnen, maar we zien allemaal tekort erin. Maar dit is wel waarvoor we geroepen zijn en waar we in mogen groeien. Wees een voorbeeld. En zeker, we zijn natuurlijk bezig met oudsten aanstellen. Als de oudsten geen voorbeeld zijn, als mijn leven, als jullie in mijn leven dingen zien die gewoon stelselmatig echt verkeerd zijn, dan is er iets fout aan mijn kant. Dus dan hoop ik dat jullie het op een duidelijke manier zeggen. Maar dat mijn leven hoort een voorbeeld te zijn. En als er nieuwe oudsten aangesteld worden, ondanks dat ze niet perfect zijn, ondanks dat ze zullen falen bij tijd en hoe zeg je dat? Bij tijd en wijle, maar ik denk dat klinkt zo raar. Maar ondanks dat dat zal gebeuren, moet het een voorbeeld zijn. Moet jouw leven, moet nagevolgd kunnen worden. Anders heb je niks te doen als leider. Anders kun je niks, anders gaat niemand je volgen. Dus je leven moet een voorbeeld zijn. In ieder geval in een bepaalde mate. Zo, de lat lekker hoog gemaakt voor mogelijk nieuwe oudsten. Heerlijk. En dan hebben we het vers wat ik wel net aanhaalde, vers 13. Dus hij moet eerst overdenken, dan moet hij het uitleven en dan zegt hij in vers 13, Blijf bezig met het voorlezen, met het vermalen, met het onderwijzen, totdat ik kom. En in vers 11, beveel deze dingen en onderwijs ze. En dus wat moet Timotheus doen? Hij heeft de taak als onderwijzer. Ik snap niet iedereen is hier geroepen per se als gemeenteonderwijzer. En sowieso, we hebben een preek gehad over de vrouwen. Dus weten dat een vrouw geen heerschappij of onderwijs mag geven over de man. Dus vanaf, ja, is de preekstoel, dit gammele ding zeg maar. Daar, hier zullen niet snel vrouwen staan. En dat is prima, dat hoort ook zo. Maar nog steeds, ik zat erover na te denken, nog steeds de vrouwen met kinderen hebben je kinderen om te onderwijzen. Er komt eerdaags een vrouwenweekend. Of, ja, een weekend is volgens mij, hè? Of in ieder geval een deel donderdag op. Ja, weet ik veel. In ieder geval een tijd dat de vrouwen samenkomen, of een deel van de vrouwen samenkomen. Op dat moment gaat er onderwijs plaatsvinden. Misschien wordt het niet zo heftig genoemd, dat is prima. Maar er wordt over de Heer Jezus met elkaar gedeeld. Maar dit gaat dus ook in je gezin, als kinderen, als je de Heer Jezus kent. Deel over de Heer Jezus met je ouders. Deel met elkaar erover. Deel met mensen die even oud zijn. Deel met elkaar over de Heer Jezus. En natuurlijk hebben sommigen meer de roeping om te preken of te onderwijzen. Prima. Maar we mogen het met elkaar delen. Je mag uitdelen aan elkaar. Dat is heerlijk. Ik hoop dat je dit vooral veel doet met je kinderen ook. En dat zie ik ook wel gedeeltelijk gebeuren. Maar laat je dat wel aansporen. Je bent geroepen om het te overdenken. Je bent geroepen om het uit te leven. En je bent geroepen om het te delen. Met anderen. En dat geldt voor iedereen in een bepaalde mate. En dan de vierde. En deze vinden we dan het minst leuk meestal. Vers 7. Maar verwerp de onheilige en onzinnige verzinsels. En in vers 13 staat. Blijf bezig met het voorlezen, maar ook het vermanen. En we hebben al gelezen in hoofdstuk 1 dat Timotheus specifiek was geroepen om die dwaling aan de kaak te stellen. Maar weet je wat het is? We hebben elkaar nodig. Hier zo. En ik kan u gemakkelijk dingen aanwijzen. Dat is prima. Maar jullie, mogelijk zien jullie dingen bij elkaar. Dat je denkt, hé, hij gaat daar van de Heer Jezus af. Hé, daar gaat iets scheef. Vermaan elkaar. Tuurlijk in liefde, ik snap dat. Maar je mag met elkaar erover spreken. En elkaar aanwijzen. Jongen, volgens mij ga je hier scheef. Volgens mij ga je hier fout. En ik heb met enige regelmaat vermaning nodig. En ook, het wordt ook vrij direct gegeven. Maar dat is wat de Bijbel zegt. We moeten elkaar vermanen, elkaar corrigeren waar dat nodig is. Dus corrigeren. Is het met één R of twee?
Twee.
Ja, dan schrijf ik het al. Ja, precies. Maar dit is de opdracht die God, waarvan ik geloof dat hij hem voor ons heeft vanochtend. 1. We moeten gericht zijn op de Heer Jezus. De Heer Jezus staat centraal in alles. Amen. Maar dan, overdenk het. Persoonlijk, gezamenlijk, overdenk het. Leef ernaar. Deel het met elkaar. Corrigeer elkaar waar we fout gaan. Want de bedoeling is dat we gezamenlijk aan de eindstreep komen. En ik zou niet willen dat één van ons, zoals de Bijbel zegt, verachterd in de genade. Dat één van ons achterblijft. De bedoeling waarom we aan elkaar gegeven zijn, is om elkaar te helpen groeien. En uiteindelijk dat we voor die poort, als we geoordeeld worden, dat we daar als het ware hand in hand samen zo de eeuwige heerlijkheid binnen kunnen gaan. Dat is de bedoeling. Dus laten we elkaar ervoor helpen. Laten we elkaar erin opbouwen. Oké, als we dat doen. Ik wil jullie wel wegsturen met positieve woorden. Niet alleen met vermaning. Of met opsporing. Maar ook met bemoediging. Als je zo leeft. Dan wordt er dit van je gezegd. 1. Je bent een goed dienaar van Jezus Christus. En daar verlang ik naar, jongen. Als ik voor de oordeelstroon sta. Dat de Heer Jezus zegt, goed gedaan, trouwe dienstknecht. Dat is waarvoor ik leef, dat is echt waar. Dat is echt mijn verlangen om die woorden te horen. Dat je weet, mijn leven heeft zin gehad voor hem. Met alle fouten die ik heb gemaakt, en dat zijn er genoeg. Goed gedaan, trouwe dienstknecht. Wauw. Ja, ik loop er warm voor. 2, dat is vers 16. Als u zo leeft, als u dit doet, zult u uzelf behouden. Dus je zult zelf veilig bij de Heer Jezus zijn. Maar niet alleen jezelf, maar wij zullen gezamenlijk veilig zijn. U zult hen die u horen behouden. Als wij dit gaan uitdelen met elkaar, zal dat hun geloof versterken, bevestigen, funderen, grondig doen wortelen. En uiteindelijk zullen zij samen met je binnenkomen. Dat is gaaf. Belofte als we zo gaan leven. En als 4e, dan zullen we gezegend worden in tegenwoordige tijd, nu en in de eeuwigheid. Het zal een loon zijn. En daar ben ik nog steeds over verbaasd. Waarom zou God ons nou loon gaan geven, weet je wel? Je hebt eigenlijk aan het eind van je leven niks gegeven. Je krijgt er nog loon voor ook. Ik werd echt... Nou. Maar wat een belofte. Wat een kostbare Heer Jezus. Dus conclusie. Overdenk wat de Bijbel zegt. Overdenk de woorden van de Heer Jezus. Wees bezig met de Heer Jezus. Voed je met de Heer Jezus. En dan leef uit wat Hij tot je zegt. Wat Hij vraagt. Hoe Hij wil dat je leeft. Godsvrucht. En dan 3. Deel met elkaar over de Heer Jezus. En 4. Corrigeer waar dat nodig is. Maar doe het wel in liefde. Hè? Laat het helder zijn. Je hoeft niet altijd met een kettingzaag iemand te corrigeren. Je mag het ook liefdevol proberen eerst. Maar dat is wel de bedoeling. Elkaar corrigeren. Elkaar helpen. Dus laten we een moment nemen om stil te zijn. Ik wil vragen. Je hebt vast nog niet aan het eind. Maar zullen we even... Ik weet niet hoe laat het is. Oh, 12 uur. De soep is nog niet helemaal klaar, toch? Het kan wel heel eventjes aanstaan, hè? 5 minuten. Ja. Laten we een moment nemen, een paar minuten nemen, om even onze gedachten te laten gaan en aan de Heere te vragen in ons hart. Heere, is er iets wat ik moet aanpassen? Is er iets wat u tot mij wilde zeggen? Zeg maar, soms dan zingen we een lied en dan woef, zo de boodschap weg. Maar laten we even een moment nemen om erover na te denken wat de Heere tot ons gesproken heeft. Maar dan wil ik eerst afsluiten in gebed en dan een moment van stilte en dan mag ik vanzelf wel weer overnemen. Komt er iemand binnen?
Nee.
Oké. Dan zal ik binnen. Vader, ik wil u bedanken dat u mij geholpen heeft om in ieder geval te delen wat u met mij besproken heeft. En ik bid u dat het vrucht zal dragen in ons. Maar ik wil u ook vragen, wilt u nu tot ons spreken door uw geest? Misschien heeft u het al gedaan. Heer, maar help ons om te reageren op de manier zoals u wil. En als er zonden zijn om dat te belijden, als we fouten weg zijn gegaan, om terug te keren bij u. Heer, ik verlang ernaar dat ieder van ons die de Heer Jezus niet kent, dan vanochtend zijn knie zal buigen en eerlijk zal worden met u. En zijn leven zal geven aan de Heer Jezus. En dat u, o Vader, hun vader zal worden deze dag, maar ook degene die u wel kennen, die misschien ergens scheef gegroeid zijn, of net tot geloof zijn gekomen en de weg zoeken, Heer, dat u ze gaat funderen op dit moment. En ze terug gaat brengen naar uzelf. Door uw Zoon, de Heer Jezus heen, want dat was uw verlangen. Wees ons zo nabij, ook op dit moment, in Jezus' naam. Amen. Laat een moment van stilte nemen.